Goedemorgen en hartelijk welkom in hier die eredienst. Ons is blij dat ons vandaag bij elkaar kan komen en dat ons die Pinksterfeest kan vieren. Die laatste ding wat Jezus hier op aarde gedoen heeft, zelfs nadat hij naar die hemel toe gegaan heeft, hij heeft zijn geest uitgestort over zijn discipels, over zijn gemeente. En ons mag vandaag steeds daarin deel. Dus dit maakt ons blij. En ik wil graag hartelijk ons gasten verwelkomen. A hearty welcome to our guests this morning. And both in English and Afrikaans, whoever is present, welkom. Laat ik, voordat ons begin, die afkondigingslees. Die collectus is vandaag bestemd voor die kerk. Tweede collecte voor hulpbehoevende kerken. So the first collection is for the church, the second one for needy churches in our federation. En dan vandaag is het voorbereiding voor die heilige nachtmaal, wat als die Heere wil volgende week in die ochtenddienst gevierd zal worden. En indien daar bezoekers is wat samen met ons nachtmaal wil vieren, of als u familie of vrienden heeft wat u bezoekt, is het nodig om vooraf, verkieselijk tegen vrijdag, dit bij die kerkraad, uw wijksouderling, kenbaar te maken, zodat die nodige regelings getreft kan worden. So next week we will be celebrating the Lord's Supper, Celalelo, and if we have visitors who are not members, then you can please speak to one of the elders of the church council before Friday, Saturday. De jaarlijkse kerkvisitatie zal, als de Heere wil, plaatsvinden op 1 juni, zaterdagochtend. Lidmaten wat die visitatoren wil spreken, moet het alsjeblieft vooraf aan die kerkraad kenbaar maken. Aanstaande donderdag heeft ons weer een preek, verwerking en gebedsavond. Dit begint om 7:30 bij de kerk, als de Heere wil. En dan tenslotte, zaterdag is nou eindelijk die datum dat broeder Ben Bron zijn lezing komt houden bij ons over die rijkdom van Genesis 1 tot 11. Dit is dus zaterdag 25 mei, dit begint om 9 uur. Die lezing zal in Engels gehouden worden en nooi dus gerust Engelse vrienden. Dit wordt ook op die YouTube-kanaal beschikbaar gemaakt. So this coming Thursday we will have a prayer meeting and a discussion of the sermon. Apart from our usual prayer meeting and Bible study that we have on Tuesdays in Sandton, by the way. And so you're invited 7:30 in the church on Thursday. And then also there's a lecture by Brother Ben Bron about the book of Genesis 1 to 11, this Saturday at 9 o'clock in the church building. And it will be done in English. Oké, tot zover die afkondigings. Laat ons ons aandacht op die Heere richt. En ik wil vragen dat ons allemaal gaan staan uit eerbied voor God. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. En God groet ons genade, barmhartigheid, vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou zingen, Psalm 25, vers 2 en 4. Leer mij die rechte weer, leid mij dwalende gedachten, want God laat zondaars wandelen in die waarheid van zijn weg. En dit is al reeds in die Oude Testament een aanduiding van die werk van die Heilige Geest. Dus kom ons zing, let us sing of the work of the Holy Spirit, even in the Old Testament, Psalm 25, vers 2 en 4, about his guidance in our lives. Kom ons luister nou na die stem van die Here ons God, wanneer hy hierdie paaie waarvan ons nou juist gesing het, vir ons aanwys in die 10 gebooie. Laat ons luister na sy wet. Let's now listen to the law of God in which he describes the path of life to us. And he has, let us also remember that he opened the door to the path of life by his son Jesus Christ, who fulfilled this in our place. Ek lees van Deuteronomium 5, waar Mozes die wet herhaal, en dan sê hy, van aangezicht tot aangezicht het die Heere, Yahweh, op die berg, uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Heere en julle gestaan, om aan julle die woord van die Heere bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur, en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Heere, Yahweh, jou God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangezig heen nie. Vers 8, jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, Yahweh jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duizenden van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Vers 11, jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dagen moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskregt of jou diensmaagd, of jou os of jou, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskregt en jou diensmaagd kan rus soos jy. Vers 15, en jy moet daaraan denk dat jy in Egypteland een slaaf was, en die Heere jou God jou daarvan aan uitgeleid het, door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Vers 16, eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, en dat het goed met jou mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Vers 17, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerije of sy diensknecht of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Dan wil ek 2 gedeeltes lees, Psalm 51 vers 12 en 13, is ook in die Oud Testament reeds die roep om die werk van Christus, skep vir my een rein hart, o God, en gee opnuut in die binnenste van my een vaste gees. Verwerp my nie van uw aangezicht nie, en neem uw heilige gees nie van my weg nie. En dan vind ons in Romeine 11, die oproep om deur Gods gees die sonde dood te maak. Paulus skryf daar, en as die gees van hom wat Jezus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterfelike lichame lewend maak door sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie na die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die lichaam doodmaak, sal julle lewe. Want allemaal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Laat ons nou saam sing van die besprinkeling, die reinigende werk van die Heilige Gees, skrifberuiming 14. So we're going to sing now skrifberuiming 14 about the work of the Holy Spirit who cleanses our hearts. Let us pray together. Laat ons samen bid. Vader in de hemel, ons dank u dat ons vandaag Pinksterfeest mag vieren. Ons dank u dat u uw Zoon Jezus Christus in die hemel die plek van heerlijkheid gegeerd, nadat hij zijn reddingswerk op aarde voltooid. U het om verhoog en alle eer gegeven. En nou het hij zijn geest in ons midden uitgestort. Heer, ons is dankbaar dat ons aan u behoort. En dat ons Heer, die hoofd van die kerk, in die hemelen in heerlijkheid zit en regeert. Dit geeft ons moed. Dit maakt ons blij. Dit geeft ons vrijmoedigheid om naar uw troon van genade toe te gaan. Wanneer ons zondes raak zien. Want Heer, ons moet het elke dag weer erken dat ons nie u met een volkomen zuivere hart gedien het nie. Dat ons nie alles gedoen het wat u ons beveel het nie. Dat ons op zoveel dingen of op zoveel punten kort kom en te min doen. En dat ons uw wette oortree, dat ons dikwijls actief doen wat u verbiedt het. Heer, ons wil ons zondes voor u belei met die vrijmoedigheid wat pas bij kinders van u, omdat ons weet dat Christus voor ons die vergeving verwerf heeft. En dat u dit voor ons wil aanbieden. Dat ons dit mag aannemen met een gelovige hart en met een gebroken hart. Heer, help ons om dit te doen, elke dag weer bij ons huizen en ook hier samen in de kerk. Lord, we thank you that you give us the forgiveness of sins, because your Son, Jesus Christ, is sitting at your right hand after he finished all his saving work on earth. And we thank you that this gives us great confidence to come to you and to ask for forgiveness for all the sins that we have committed. Help us, Lord, to admit our sins. Help us to discover them in our own hearts, in our actions, in our words. And we pray that you give us a broken heart always, to bring our sins before you and to ask for forgiveness again. Vader, ons dank u dat onze dag mag feest vieren. Die feest van uw Heilige Geest, wat gekomen is. Help ons om feest te vieren. Om blij te wees met die oorvloed van die Heilige Geest. Hij woont in ons. En verander ons zo dat ons u gaan dienen. En ons wil dit in die eerste plek in hierdie eredienst doen. Ons aanbid u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En ons maak uw naam groot. Help ons om dit op die rechte manier te doen, met ons hele hart en met een dankbare hart. En ons wil dit ook in ons dagelijkse leven doen. En daarom vraag ons dat u die dienst en die prediking van uw woord zal zien, zodat ons opgebouw en aangespoord wordt om u te kan dienen. So we ask you, Lord, that you bless this worship service. Help us to worship you with a believing heart, a humble heart, and help us also by the preaching of your word, by the reading of your word, to grow in faith and in obedience, so that we will offer our lives as living sacrifices every day. We ask all this, and we thank you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let's now open our Bibles. Ons gaan nou uit die Bijbel lees. En ons lees eerst die evangelie van die Pinksterdag, wat daar gebeurd het in Handelingen 2. En ons lees twee gedeeltes, vers 1 tot 11 en vers 24 tot 47. So we start by reading from Acts chapter 2, the chapter that tells us about the events and the great miracles on the day of Pentecost. We read verse 1 to 11 and 24 to 47 first. En toen die dag van die Pinksterfeest aangebreek, het was hulle allemaal, die 120 disciples, eendrachtig bij elkaar. En daar kom skielik uit die hemel een geluid soos van een geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is door hulle tongen gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elk een van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul by die Heilige Gees en het begint spreek in ander talen, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jeruzalem Jode gewoon, godsdienstige mannen uit elke natie wat onder die hemel is. En toen hier die geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaasd en verwonderd en sê van mekaar, is allemaal wat hy spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Daar was mensen, Parters en Meders en Elamieten, mensen uit die omgeving van Irak, die inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, daar praten we van Turkije omgeving, Frigië en Pamphylië, Egypte en die streken van Libië bij Syrië, nou dat is nog steeds diezelfde namen, Egypte en Libië, en Romeinen wat hier vertoef. Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, dus zelfs mensen van Kreta en Arabië, ons hoor hulle in ons eigen taal oor die groot daden van God spreek. En hulle was allemaal verbaasd en radeloos, en sê die een voor die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol zoetwijn. Dan begin Petrus om die gebeuren te verduidelijk, dit is vanaf vers 14, hij haalt dan die profetie van Joël aan, die laatste dag het begin, en hij verkondigt dat Jezus door God als redder gestuurd is. En dat zijn opstanding die bewijs is dat God Jezus gestuurd heeft. So, Peter is now going to explain the events of Pentecost, and he quotes a prophecy of the prophet Joel, and he says, the last days have begun, God has sent Jesus as Savior, and has now exalted him to the heavens, and this, what happens today, is the proof, because he gives his Holy Spirit. En nou lees ons vanaf vers 24. We continue reading in verse 24. Hom het God opgewek nadat hij die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoendlik was dat hij daardoor vastgehou zou worden. Want David sê van hom, ek het die Heere altijd die voor mij gezien, want hij is aan mijn rechterhand, en dat ik niet zou wankel nie. Daarom is mijn hart blij en mijn tong juich, ja ook zal mijn vlees nog rust in hoop. Want hij zal mijn ziel niet aan die doodrijk oorlaat, of uw heilige oorgee om verderwing te zien nie. Vers 28. U het mij die weer van die leven bekend gemaakt. U zal mij vervul met vreugde bij uw aangezicht. En dan Peter's explanation. Broeders, vers 29. Ik kan vrij uit met jullie spreken over die aartsvader David, dat hij gesterf het en ook begraven is. En zijn graf is bij ons tot vandaag toe. Omdat hij dan een profeet was en geweerde dat God voor hem met de eed gesweer het, dat hij uit die vrucht van zijn lendenen, wat die vlees betreft, die Christus, die Messias, zou verwek om op zijn troon te zitten, het hij, omdat hij dit vooruit gezien het, gesprek van die opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet in die doodrijk verlaat is, en zijn vlees ook niet verderving gezien het niet. Vers 32. Hier die Jezus het God opgewek, waarvan ons allemaal getuigen is. Nadat hij dan door die rechterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Geest ontvangt, het hij dit uitgestort wat jullie nou zien en horen. En dan ook hier, vers 34, ook hier lees ons dat David niet over hemzelf gesprek het niet, maar over Christus. Want David het niet in die hemelen opgevaar niet, maar hij zelf zei, die Heere het gesprek tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot de voetbank voor uw voeten. Laat dan die hele huis van Israël zekerlijk weet dat God om Heere en Christus gemaakt het, hier de Jezus wat jullie gekruisigd het. So that's a devastating message because we read in verse 37, toen hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En het vir Petrus en die andere apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elk een van julle gedoop word in die naam van Jezus Christus, tot vergeving van zondes, en jullie zal die gave van die Heilige Geest ontvangen. 39. Want die belofte komt jullie toe, en jullie kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere onze God naar hem zal roepen. En met baie andere woorden, het hij jullie besweer en vermaan, en gesê, laat jullie red uit hierdie verkeerde geslag. Vers 41. Now we see the effect of the work of the Spirit immediately. Die wat toe zijn woord met blijdschap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 zielen toegebracht. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenschap, en in die breking van die brood, en in die gebeden. En vrees het op elkeen gekomen. En baie wonders en tekens het door die apostels plaatsgevind. 44. En allemaal wat gelovig geworden het, was bij elkaar en het alles gemeenschappelijk bezit. En hulle eigendommen en bezittings het hulle verkoop en die opbrengst onder allemaal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. 46. En dag voor dag het hulle eendrachtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blijdschap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwijl hulle God geprijs het en in gunst was bij die hele volk. En die Heere dagelijks bij die gemeente gevoeg die wat gered is. Okay, this was our first reading. Now we sing about the events on the day of Pentecost with schriftberijming 13, verse 1 to 4. Ons zingt dus nu schriftberijming 13, over die gebeuren van die Pinksterdag.
laatste tijd dan zal het wees, dat ik zal uitgiet van mijn geest.
The focus of the sermon is on verse 33 and 38. Nadat hij dan door die rechterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Geest ontvangt, heeft hij dit uitgestort wat jullie nou zien en horen. En dan vers 38. En Petrus zei voor hulle, bekeer jullie en laat elkeen van jullie gedoopt worden in die naam van Jezus Christus tot vergeving van zondes en dan zal jullie die gave van die Heilige Geest ontvang. En wat is dan die effect van die gave van die Heilige Geest in die gemeente van Christus? Dit gaan ons nou lees, 1 Korintiërs 12. Ons lees eerst vers 1 tot 11 en dan vers 27 tot 31. So we now read 1 Corinthians 12, verse 1 to 11, and then verse 27 to 31, to find out what the effect is of the work of the Holy Spirit in our midst. 1 Korintiërs 12, vers 1. En wat die geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat jullie onkundig moet wezen. Jullie weet dat jullie heidenen was, weggevoerd naar die stomme afgoden, net zoals jullie ook al geleid is. En dan een belangrijke vers. Daarom maak ik jullie bekend dat niemand wat door die geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt niet. En niemand kan zeggen dat Jezus die Heere is niet, behalve door die Heilige Geest. Daar is wel verscheidenheid van genadegaves, maar dit is diezelfde geest. En daar is verscheidenheid van bedieningen en toch is het diezelfde Heere. Vers 6. En daar is verscheidenheid van werkingen en toch is het diezelfde God wat alles in allemaal werkt. Maar aan elkeen wordt die openbaring van die geest gegeven met die oog op wat nuttig is. Want aan die een wordt door die geest een woord van wijsheid gegeven. En aan die andere woord van kennis van weer diezelfde geest. Aan een ander weer geloof door diezelfde geest. En aan een ander genadegaves van gezondmaking door diezelfde geest. Aan een ander werkingen van krachten. Aan een ander profetie. Aan een ander onderscheiding van die geesten. Aan een ander allerhande talen. En aan een ander uitleg van die talen. Maar al hier die dingen werk één en diezelfde geest wat aan elk een afzonderlijk uitdeel zoals hij wil. En now we jump to verse 27. Maar jullie is die lichaam van Christus en leden afzonderlijk. En God heeft sommigen in die gemeente gesteld, in de eerste plek apostels, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna genadegaves van gezondmaking, helpers, regeringen, allerhande talen. Allemaal is toch niet apostels niet? Allemaal is toch niet profeten niet? Allemaal is toch niet leraars niet? Allemaal is toch niet krachten niet? Het allemaal genadegaves van gezondmaking, spreek allemaal in talen, kan allemaal dit uitleggen. Maar beijver jullie met die oog op die beste gaves. En ik wijs jullie een nog uitnemende weg. En nou zing ons, Psalm 143, dan zing ons over ons verlangen naar God, naar zijn geest en ons zoek zijn aanwezigheid. So we now sing Psalm 143, we express our desire, our longing for God and for his spirit, and we're seeking his presence in our lives, in our hearts. Psalm 143, verse 5, 6, 7 and 8. Let's now listen to the preaching of God's word, and in answer to that, let's sing Schriftbereimung 73, verse 2 and 3, that we are always being strengthened in our Lord, and that love is the great commandment. And this is possible only when the Holy Spirit is in us. Dus we zingen na die preek Schriftbereimung 73, vers 2 en 3. Wie is altijd in jou hier versterk, die liefde is die groot gebod. En dit is net moeilijk als die geest ons bijstaan. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, ik heb die boodschap van die preek zoals volgt opgesom. Dien Christus, omdat hij die gave van die Heilige Geest gegeert. En daar is drie gedeeltes. Die eerste gedeelte gaan over die oorvloed van die geest, omdat Jezus hem uitgestort heeft op zijn kerk. En dan in die tweede gedeelte vraagt ons die vraag, is die geest ook voor ons? En dan die derde gedeelte, laat die Heilige Geest in jouw werk. So serve Jesus because he gave us the gift of the Holy Spirit. The first part we look at the abundance of the Holy Spirit. The second part, we answer the question if the Holy Spirit is also for us. And in the third part, we get the encouragement to let the Holy Spirit work in us. Dus die eerste gedeelte, die oorvloed van die geest van Jezus. Nou, na Jezus' opstanding is die Pinksterfeest die laatste christelijke feest wat ons vier voordat Jezus terugkomt. Die opstanding, als je dit nou vergelijkt, die opstanding en Pinksterfeest, die opstanding uiteindelijk in alle stilte gebeurt. Er was niemand aanwezig niet. En die nieuwe werkelijkheid van die opstanding dringt maar stadig door bij die discipels. Op die dag van die opstanding ook daarna. Maar wat Jezus doet op die Pinksterfeest is dadelijk wereldnieuws. Daar is duizenden mensen uit beide landen in die metropool Jeruzalem aanwezig. Die wondertekens maakt dat allemaal achterkom, dat daar iets bijzonders gebeurt. Een stormwind worden allemaal gehoord en dus ook om die mensen naar die huis toe komen. En tongen als een vuur is zichtbaar op die koppen van die 120 discipels. Dus zichtbaar voor allemaal. En vervolgens praat die discipels in andere talen, zodat allemaal wat aanwezig is, die goede nieuws van Jezus kan horen. Nou, die Pinksterfeest is duidelijk bedoeld als wereldnieuws. Een gebeuren wat allemaal moet horen. Je kan zeggen, the gospel is going global. Nou, die opvallende wondertekens op daar die dag trekt die aandacht van baie mensen. En Petrus verduidelijk dan die betekenis. Dit is tekens dat Jezus die geest uitgestort heeft. En hij kon het doen omdat God hem verhoogd heeft. Jezus, weet je nog, die rabbi uit Nazareth. Hij zit aan die rechterhand van God. En hier die gebeuren van die Pinksterdag bewijs dat Jezus, en bewijs voor allemaal, dat Jezus die Messias is, wat Israël verwacht heeft en wat God gestuurd heeft. Hij is die Zoon van God en die redder van die wereld. Dit is wat Petrus zei in vers 33. Nadat hij dan door die rechterhand van God verhoogd is en van die Vader die belofte van die Heilige Geest ontvangt, heeft hij dit uitgestort wat jullie nou zien en horen. Nou, die aandacht van al die mensen wat daar aanwezig was in Jeruzalem, wat van hier die gebeuren verniemt, moet dus uitgaan naar die reddingswerk van Christus en zijn verhoging in die hemel. En nou stort hij zijn geest uit en dit wijst zijn verheven positie. En dit wijst ook dat hij aangaan met hier die groep mensen, die 120 discipels. Dit wordt Jezus zijn kerk. Nou, die tekens van die Pinksterdag wijst groot kracht en oorvloed. Die krachtige stormwind is die teken van die kracht van die geest en kan niet geïgnoreerd worden. Allemaal hoort het. En die vlammen op die koppen van die disciples wijst dat hulle geheilig is. Want vuur is teken van die heiligheid en zuivering. Teken van die Heilige Geest. En, nou moet ons mooi kijken, omdat niet net die 12 apostels nie, maar al die 120 disciples, zonder uitzondering die vlammen op hulle koppen ontvang, wijst het dat die geest oorvloedig uitgestort is op alle gelovigers. Die uitstorting van die geest betekent een aardverschuiving in die geschiedenis en voor die volk van God. Sedert die hemelvaart zit Jezus aan die rechterhand van God en is hij die hoof van zijn lichaam, die kerk. En nou mag hij die geest van God sturen. Hij stort het uit in zijn lichaam, die kerk. En Lucas beschrijft dit als die uitstorting van die geest, die volheid van die geest, die gave van die geest en die doop met die Heilige Geest. Met hier die verschillende woorden omschrijft hij die uitstorting van die geest en hoe christenen daarna deel daaraan krijgen. En dit is een waterscheiding voor die kerk en voor die wereld. Want denk maar net, zonder die geest van Christus, die geest van God, zou daar niet een kerk geweest zijn. Zou niemand tot bekering gekomen zijn. Zou die disciples niet eerst die moed gehad hebben om die evangelie van Jezus bekend te maken. En dan zou die evangelie ook nooit hier bij ons uitgekomen zijn. Dan was hier die gebouw vandaag leeg. Zonder die geest kan niemand een gelovige worden. En zonder die geest is die kerk dood. Denk maar aan Ezechiël 37, een baie krachtige profetie, een visioen wat Ezechiël gezien heeft van die volk Israël. En hij ziet dan een dal van verdreugde beenderen. Allemaal is dood. Dus Israël, zonder die geest. Die uitstorting van die Heilige Geest maakt die leven van Jezus' lichaam op aarde moeilijk. Want hij deelt die leven en die gaves van Jezus uit. En kijk maar, want die dingen wat gebeuren, was in die Oude Testament onmoeilijk geweest. In die verleden had die Geest oor iemand gekomen, maar dit was uitzonderings. Leiders zoals Mozes, konings, zoals Saul en David, profeten, zoals Elia en Jeremia. Die geest het bezit geneem van daar die mensen, en hulle gebruik om die volk te leiden en Gods woorden bekend te maken. Maar dit was net zekere mensen, en voor een zekere tijd. En dit was uitzonderings, zoals die eerste druppels van een regenbui. Maar kijk wat nou gebeurt. Op die Pinksterdag. Die geest wordt uitgestort. Dit is een oorvloed, volheid. En van toe af kom hij niet net oor een persoon nie, maar hij woon in die gelovigers. Alle gelovigers. Allemaal wat aan Christus behoort, door geloof. En dadelijk zie je dan ook die verschil in die mensen wat die geest ontvangt. Die bange disciples veranderen in moedige apostels. Wat niet geïntimideerd kan worden. En uit die menigte, daar in Jeruzalem, wat een rukkie geleden nog voor Jezus geschreeuwd werd, kruisig om, kruisig om, kom mensen tot bekering. Hulle harde harten, wat Jezus gehaat heeft, wordt radicaal veranderd. En hulle het om nou lief. Op één dag komt 3000 mensen tot bekering. En later nog duizenden. In baie landen, wereldwijd. En dit leidt tot een nieuwe fase in die werk van God in die wereld. Die mensen wat tot bekering komt, wordt deel van die lichaam van Christus. En dit neemt die plek van die Joodse volk in. Lidmaatschap van die kerk is niet op basis van afstamming van Abraham nie, maar op grond van geloof in die enige verlosser, Jezus Christus. En hier die kerk verschil ook radicaal van die volk Israël in die Oude Testament. Die Oude Testament wijst die hardnekkigheid van Israël. Hulle het altijd maar afgoede nageloop en God verwerp. Nou komt die Heilige Geest en woon binnenkant die gelovigen. en gee 'n nuwe hart wat gewillig is en God ken. Dit is 'n radikale verandering. Dit is die grootste upgrade wat jy maar kan dink. En aan die einde van Handelinge 2, vanaf vers 42, lees ons dat die Heilige Gees 'n nuwe, kragtige geestelike lewe uitstort in die liggaam van Christus. Skielik is alles anders. Die tweede gedeelte, the second part of the sermon, die Gees is hy nou ook vir ons. So is the Holy Spirit also for us. That's the second part of the sermon. Ja, waar laat het ons, die kerk van Christus in 2024? Als jy die zwakhede van die kerk, en je eie zwakheid en sonde ken, dan kan jy, as jy Handelinge 2 lees, terugverlang na die oorvloed van die Pinkse dag, die blijdskap, die liefde, die eenheid wat jy daar lees. En dan kan jy so weekmoedig denk, ja, was dit maar weer nou ook in ons tyd, sou dit mooi wees as dit nou sou terugkom. En eindelijk denk ons dan, als ons so redeneer, want dit is nie eindelijk vir ons nie. En dit was in die begintijd. Dalk was het weer die enthousiasme van die mensen, oor die uitstorting van die Heilige Gees. Maar waar is dit vandag? Maar as jy nou mooi na jezelf luister, as jy so denk, dan het ons onmerkbaar al klaar afstand geskep tussen ons en die werk van die Gees in die vroege kerk. Kom ons lees weer in Handelinge 2. Die wondertekens op die dag was uniek en die meeste was eenmalig. Dit was dus een ambtelijke aankondiging met trompetten. Jezus is koning en hij stort zijn Gees uit. Vanaf nou is alles anders. En daar die dag het op een dramatische en publieke manier die christelijke kerk in zijn huidige vorm begin. Dus ja, die wondertekens was dus bazuingeklank. Een groot once for all event het gebeur. Maar hoe gaan dit verder? Vanaf die dag woon die Gees in die gemeente. En hy is daar om te bly. Hy kom nie vir rukkie kuier en dan vertrek hy weer nie. Hy raak hulle nie aan en los hulle dan weer nie. Nee, hy woon in die gemeente van Christus. He takes up residence, kan jy sê. Die kerk is nou die tempel van die Heilige Gees. En die Heilige Gees hou aan werk binnen die kerk van Christus en daarbuiten. Hy breng ongelowiges tot bekering en voeg hulle toe aan die kerk. Dit is hy wat van die kerk 'n eenheid maak. In Korinthe 12 vers 13, want ons is allemaal ook deur een gees gedoop tot een lichaam. Of ons jode of grieke is, slaven of vrymanne, en ons is allemaal van een gees deurdrongen. Dus die wondertekens van die Pinksterdag was eenmalig. Maar die aanwezigheid van die gees en sy werking in mensen in die kerk is blijvend. En dit blyk ook aan die einde van Handelinge 2. Die uitstorting van die Gees het plaasgevind op die 120 disippels wat daar bijeen was. Daarna het Petrus sy preek gehou om te verduidelik wat gebeur het en om Jezus te verkondig. En vervolgens sien ons hoe die Gees aanhou werk by ander mense. Die luisteraars in Jeruzalem word diep getref in hulle hart deur die boodskap dat hulle Gods verlosser aan die kruis doodgemaak het. En hulle vraag, wat moet ons doen? Basies vraag hulle, hoe kan ons van hierdie sonde gered word? Is daar nog een toekomst vir ons? En Petrus, sy antwoord, is die volgende vers, in Handelinge 2, waarop ek wil concentreer, vers 38, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jezus Christus, tot vergeving van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou in die eerste plek, dit is die verlossende woord, wat mensen nodig het, daar is vergeving. Selfs vir die verskrikkelike sonde van die moord op Godse Seun. Daar is vergeving, ook vir jou sondes. Daar is vergeving vir elkeen wat hom bekeer. En Wie hom bekeer en laat doop, ontvang die gawe van die Heilige Gees. En dit is dus van nou af hoe die Heilige Gees uitgedeel word. Daar is nie wondertekens nodig nie. Die wondertekens van die Pinksterdag word nie herhaal nie. Maar as jy jou bekeer en gedoop word, sal jy die gawe van die Heilige Gees ontvang. Elke persoon wat hom bekeer, in Jesus glo en in sy naam gedoop word, ontvang dus die Heilige Gees, wat op die Pinksterdag in die kerk van Christus uitgestort is. Je sien dan ook dat Paulus in sy briewe heel tyd Christene aanspreek op hulle posisie en gedrag, omdat hulle die Gees van Christus ontvang het. In 1 Korintiërs 12 herinner Paulus die mense in Korinthe aan hulle verlede. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is, vers 2. En dan sê hy in vers 3, daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jezus een vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Jezus Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Dus as ons wonder, is die Heilige Gees ook aan my gegee? Dan kyk jy in die eerste plek, glo ek? Het ek my bekeer? Het ek my laat doop? En jy kan ook hier kyk, vers 3. Jou belydenis, Jezus is Heer. Jezus is ook my Heer, is een bewys dat jy die Gees van God ontvang het. Jy kan dit nie sê sonder die Gees van God nie. Dus die gawe van die Heilige Gees, broers en susters, is uitgedeel aan allemaal wat in Jezus glo. Elke Christen moet die vraag kan beantwoord. Het jy die Gees van Christus ontvang? En jy ken nou die antwoord. Ja. Dit mag jy sê, as jy die preerking gehoor het en aanvaar het. Glo jy dit? Het jy Jezus lief? Bely jy hom as jou Heer? En prys jy sy naam? Al die dinge is gehoorsame reaksies op die evangelie, wat onmoontlik is, as jy nie die Gees van Christus ontvang het nie. Kry daaruit jou sekerheid, dat die Heilige Gees, die Gees van Christus, in jou woon. En dan die derde gedeelte, laat die Heilige Gees in jou werk. So now we get to the third part, let the Holy Spirit work in you. Nou, ons het al gezien, als jy een gelovige is, dan het jy die Gees van Christus dus ontvang. Het is nie nodig om iets te doen, zodat jy hom ontvang nie. Maar goed, wat gaan maak ons nou? Kan ons daarom sê, oké, ek het die Gees eens voor altijd ontvang, nou is ek reg. Dan kan ons achteroor sit. Wat sal gebeur in die lewe van een Christen, wat denk, ek het die Gees ontvang, ek is op pad hemel toe, dit is nie vir my nodig om iets te doen nie. Nou, wie die Gees van Christus ontvang het, mag nie aanmatigend word, en denk dat die Gees nou tot jou beskikking is, en dat jy hom kan dwing om in jou te bly, terwyl jy nie na hom luister nie. Die Nieuwe Testament praat op een heel ander manier oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees is God, en hy is een persoon. Die mens kan hom nie toesluit of dwing nie. Die Bijbel leer ons ook die manier om die inwoning van die Heilige Gees ernstig te neem, en met dankbaarheid, vrees en eerbied daarop te reageer. Ons lees baie oproepe in die Nieuwe Testament om die Gees in ons te laat werk, om die Gees nie uit te doof of te bedroef nie. En daaruit kan ons dus aflei dat die Gees meer of minder sterk in jou kan woon en werk. Jy kan hom teenstaan. Jy kan sy werk in jou verhinder. Efese 4 vers 30 sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. En ons belydenis spreek dit na in Sondag 38. God gebied in die vierde gebod dat ek elke dag van my lewe van my bose werke moet rus en die Heer deur sy gees in my moet laat werk. Dit staan daar. Dus die aanwezigheid van die gees in jouw leven is dus dynamisch. Dit is niet soos gewapende beton wat hard geworden het en net daar zit nu. Dit is dynamisch, dit is soos een verhouding met de andere persoon. En ons wordt in die evangelie opgeroepen en aangespoord om die gees niet te ignoreren, uit te doof of te bedroef nie. Dit betekent dat die aanwezigheid van die Heilige Geest, wat ons ontvang het, die rede is voor ons om ernst te maken om heilig te leven. Om van mijn bose werken te rust, zondag 38, betekent dat ik die zonde raak zien en haat, dat die een veg en dit ontvlucht. Dit is een verplichting voor elke christen, omdat die Geest in jou woont. En om dit te kan doen, mag en moet je ook op die kracht van die Geest vertrouwen. Die Geest maakt die gehoorzaamheid moeilijk wat God van jou vraagt. Dus, omdat ons die Heilige Geest ontvangt, het onze verantwoordelijkheid om hem in ons te laten werken. Die gave van die Heilige Geest moet er allemaal eerbiedig ontvang word. Omdat ons dankbaar is voor die gave van die Geest, gee ons nederig aan hom oor. Nederig moet ons deur sy Geest laat lei op die pad van heiliging en ons hart, ons hele leven, aan hom oorgee en beschikbaar maak. Als ons dit doen, onderwerp ons aan ons Heer Jezus Christus. En ze wil ons weer terug bij Christus wat die Geest uitgestort heeft. Want in dit alles moet ons aandacht op Christus gevestigd wees. Wat heeft Jezus bedoeld toen hij zijn Geest uitgestort heeft? Nou, ons persoonlijke heiliging is één doel, maar dat is nog iets. In 1 Korintiërs 12 beklemtoont Paulus dat daar één Geest is. Ons het allemaal op diezelfde manier om als een geschenk ontvang van onze Heer Jezus, die hoofd van de kerk. En die Geest deelt zijn gaves uit op verschillende manieren. Daar is dus een eenheid en een verscheidenheid. Beide dienen om die lichaam van Christus op te bouwen en om Jezus' naam groot te maken. En daarom is daar in 1 Korintiërs 12 zoveel nadruk op die eenheid van die lichaam en die veelheid van die gaves. Aan het einde van die hoofdstuk maakt Paulus dan een gevolgtrekking. Vers 27, maar julle is die lichaam van Christus en lede afzonderlijk. En God heeft sommigen in die gemeente gesteld, in de eerste plek apostels, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna genadegaves van gezondmaking, helpers, regeringen, allerhande talen. Allemaal is toch niet apostels nu, allemaal is toch niet profeten nu, allemaal is toch niet leraars nu, allemaal is toch niet krachten nu. Het allemaal genadegaves van gezondmaking, spreken allemaal in talen, kan allemaal dit uitleer. Paulus houdt ervan om zelf te herhalen, zodat die punt goed doordringt. En dan zei hij vers 31, maar beijver jullie met die oog op die beste gaves. En ik wijs jullie een nog uitnemende weg. Nou, heel duidelijk is dat die gave van die Geest niet tot passiviteit of trots of een aanmatigende houding leidt. Ons het allemaal diezelfde Geest ontvangen. Hij geeft verschillende gaves. En het is niet om mijzelf goed te laten voelen, maar om die gemeente van Christus op te bouwen. En daarom wordt ons opgeroepen, aangespoord, om niet net die gaves te gebruiken, maar ook zelfs om daarna te verlangen, om dit aan te wakken en om ons te beijveren met die oog op die beste gaves. Vers 31. Nou, wat is dan die beste gaves? Die volgende hoofdstuk, 1 Korintiërs 13, gaan volledig over die liefde. Dit houdt Paulus voor als die hoogste gave. Daarna moet ons streven. En hoekom? Nou, die liefde is namelijk ook die eerste wat genoemd wordt van die 7 dingen wat samen die vrucht van die Gees is. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. In Galatiërs 5 vers 22. Dit gaat dus daarover dat ons in die lichaam van Christus mekaar dien in liefde. Om te streven naar die beste gaves is om te verlangen naar gaves waarmee jij in liefde een ander kan dienen. Om daarvoor te bidden, om jou daarvoor te beijveren. Kijk bijvoorbeeld naar tongentaal. Ja, dat is een prachtige gave volgens Paulus, waarin je met God communiceert. Maar dit gebeurt in jouw binnenkamer. Dit bouwt niet ander op, niet? Het is voor jouw communicatie met God. En dit bouwt niet ander op in die gemeente, niet. Tenzij daar een uitlegger is, dan mag het wel. En daarom is tongentaal niet een van die beste gaves waarvan Paulus nou praat, niet. Die beste gaves gaan over dienstbaarheid. En dit gaat dus niet daarover dat ons, terwijl ons die gave gebruikt, uitstaan niet. Dat allemaal praat door iets wat jij gedoen hebt. Of dat je invloed hebt en belangrijk voelt niet. Ons zou kunnen denken dat gaves om onderricht en leiding te geven die beste gaves is. En Paulus noemt die ouderlingschap ook als een voortreffelijke taak. Maar daar die taak is bij zichtbaar. Je zou dit ook om die verkeerde redenen kon doen. Niet allemaal kan ook ouderling of diaken of predikant worden, niet. En dit is ook glad niet nodig, niet. Als jij jouw gaven wil aanwakker en die Geest in jou wil laten werken, streef dan naar die beste gaven. Enige gaven waardoor jij in liefde die ander kan dienen. Dat is baie taken en gaven wat in die gemeente gebruikt wordt, zonder dat allemaal achterkomt. Die een neemt tijd om een ander lidmaat te leren kennen en hem of haar aan te moedigen. Ander bezoekt mensen wat min aandacht krijgt. Of zit geduldig langs die stoel of bed van iemand wat nog maar min kan doen. En hou hulle gezelschap. Nog een ander zie jij niet, maar is trouw om voor andere lidmaten te bid. Moet niet erkenning zoeken, maar streef daarna om in liefde dienstbaar te wees, zodat ons samen Christus volg en dien. Amen.
en ons blij.
We're now going to pray. Laat ons samen bid. En ik wil net noemen dat we ons voorbeden gaan doen voor dominee Carl van Wijk. Zijn vrouw was in een coma en is overleden. En ongelukkig heeft ons dit niet dadelijk opgeteld, maar eerst later gehoord. En ik vraag in elk geval verskoning dat ik dit niet opgeteld heb. En dat ons nou eerst voor hem en zijn gezin gaan bid. En dan gaan we ons verder ook voorbeden voor andere lidmaten doen. Laat ons samen bid. Almachtige God, ons Heer en Redder en Koning, U, Heer Jezus, hebt uw geest op uw kerk uitgestort. Ons het ook uw geest als geschenk ontvang. Ons dank U. Uw Heilige Geest het in ons komt wonen en ons is nou uw tempel. Wat een groot voorrecht. Heere, vervul ons met ontzag en dankbaarheid. Geef ons een nederige hart, dat ons uit dankbaarheid en ontzag aan U onderwerp, en daarna verlang om door U geleid te worden. U leid ons mos in die licht en die waarheid, en U bevrij ons mos uit die leuen en die duisternis. Leer ons om die zonde te herkennen, te haat en dood te maken, en om in U weer die paaien van licht en vreugde te wandelen. Ons bid dat U ons meer en meer met uw geest zal vervullen. Lord, we pray that You fill us with Your Spirit more and more. And that You help us to discover and realize how weak we are. And that You teach us to trust in the power of our Lord Jesus Christ. And to receive this from You, His Spirit. We pray that You make us humble, that we desire to use the gifts that You have given us for the upbuilding of the other members. And we pray that You fill us with Your love, so that we will reach out to each other in that love and serve each other because of that love. Help ons, Heere, om naar die hoogste geestesgave te streef, die liefde, en dat ons daardoor mekaar zal dien in die lichaam van Christus. Heer, ons dank U voor die lidmaat in ons midden wat ziek was en wat weer aanwezig kan wees. Ons dank U voor hulle herstel. En ons bid voor die wat nog ziek mag wees, dat U hulle kracht zal geven en hulle ook al zal herstel. Ons bid voor Amonee, voor die examens wat ze hierdie week begin skryf, die eerste in haar matriekjaar. Gee haar rus in haar hart, dat zij die examens goed mag schrijven en dat zij verblij mag wees door die resultaten. Ons bid dat U Cornelia zal troosten nadat zij haar werk verloor het. Dit het groot gevolgen voor haar. En ons bid dat U haar bij haar aanwezig zal wees en U haar zal troosten. Help haar om haar securiteit bij U te zoeken. Om niet te twijfelen dat U voor haar zal zorgen. En gee haar die vertrouwen dat U op uw tijd voor haar zal voorzien. Ons dank U dat Willemien kon verjaar. Dank U dat U haar schuilplek is. Dat U haar geloof gegeerd en vreugde. Gee haar ook in haar nieuwe levensjaar weer gezondheid en kracht om haar werk te kunnen doen. Om blij voor U te leven. En laat die gemeente voor haar zoals een gezin wees waar zij altijd mag thuis voelen. Heer, ons bid voor dominee Carl van Wijk. Ons is verslagen dat U zijn vrouw tot U geneem het en dat hij nou zonder haar moet aangaan. Troos om in zijn verdriet. Gee om die ondersteuning en die troos van uw Heilige Geest. Wees om en zijn kinders nabij. Gee hulle die kracht om die verlies te dragen en om te leven met die leerplek wat zij achterlaat. En gee hulle sterk vertrouwen op U. Dat hulle mag weten dat U bij hulle is. Dat U hulle draagt. Dat U hulle God en Vader en hulle schuilplek is. En gee dan meneer Karl die krag om aan te gaan met sy dienswerk in die gemeente. Heer, ons bid al hierdie dinge en ons dank u in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Let us now serve the Lord in the offerings that we bring to him. Ons gaan nou die Here dien met die offergaves wat ons aan hem aanbiedt. Uit dankbaarheid vir die verlossing, die vervulling met sy gees. Daarna sing ons skrifberuiming 75. Dit is Paulus' gebed dat ons die liefde van God dieper mag leer ken. Vers 2, dan sing ons, mag God nou deur sy gees in julle werk, sodat Christus in ons woon en ons in liefde vaststaan. So we'll sing now Psalm 75, skrifberuiming 75 after the collection. Ontvang nou die seën van God en dan mag ons weer in vrede huis toe gaan. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.